Goedemorgen allemaal. Shalom. We gaan met elkaar uit de psalmen zingen, uit de psalmen lezen. We hebben heel wat gezongen. Misschien gaan we ook nog wat eruit zingen, maar in ieder geval psalm 118. Psalm 118 willen we samen lezen en overdenken. Psalm 118. Psalm 118, herziene Statenvertaling. Loof de Heere, want Hij is goed. Want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Laat Israël toch zeggen, zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Laat het huis van Aaron toch zeggen, ja, zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Laten wie de Heere vrezen toch zeggen, ja, zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Uit de benauwdheid heb ik tot de Heere geroepen. De Heer heeft mij verhoord en in de ruimte gezet. De Heer is bij mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij doen? De Heer is bij mij, te midden van wie mij helpen. Daarom zie ik neer op wie mij haten. Het is beter tot de Heer de toevlucht te nemen dan op de mensen te vertrouwen. Het is beter tot de Heer de toevlucht te nemen dan op edelen te vertrouwen. Alle heidenvolken hadden mij omringd. In de naam van de Heere heb ik ze neergehouden. Ze hadden mij omringd, ja, ze hadden mij omringd. In de naam van de Heere heb ik ze neergehouden. Ze hadden mij omringd als bijen. Ze zijn uitgedoofd als een doornenvuur. In de naam van de Heere heb ik ze neergehouden. Zeer hard had u mij weggestoten, zodat ik bijna viel. Maar de Heere heeft mij geholpen. De Heere is mijn kracht en mijn psalm. Want Hij is mij tot heil geweest. In de tenten van de rechtvaardigen klinkt luide vreugdezang, een lied van verlossing. De rechterhand van de Heere doet krachtige daden. De rechterhand van de Heere is hoog verheven. De rechterhand van de Heere doet krachtige daden. Ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de werken van de Heere vertellen. De Heer heeft mij wel zwaar gestraft. Maar aan de dood heeft Hij mij niet overgegeven. Doe de poorten van de gerechtigheid voor mij open. Daardoor zal ik binnengaan. Ik zal de Heere loven. Dit is de poort van de Heere. Daar zullen de rechtvaardigen door binnengaan. Ik zal U loven omdat U mij verhoord hebt en mij tot heil geweest bent. De steen die de bouwers verworpen hadden is tot een hoeksteen geworden. Dit is door de Heere geschied. Het is wonderlijk in onze ogen. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laten wij op deze dag ons verheugen en verblijd zijn. Och Heere, breng toch heil. Och Heere, geef toch voorspoed. Gezegend wie komt in de naam van de Heere. Wij zegenen u vanuit het huis van de Heere. De Heere is God. Hij heeft ons licht gegeven. Bindt het feestoffer vast met touwen tot aan de horens van het altaar. U bent mijn God, daarom zal ik u loven, mijn God, ik zal u roemen. Loof de Heere, want Hij is goed, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Tot zover deze schriftlezing. Een hele bijzondere psalm, psalm 118, die ingeklemd staat tussen de kortste psalm en de langste psalm uit de Bijbel. Psalm 117, slechts 2 versen. En psalm 119, 176 versen. En daartussenin die psalm 118, ook een bijzondere psalm, omdat het de laatste psalm is van de Hallel. Van de psalmen die door de Joden gezongen worden tijdens de Pesachviering, tijdens de sedermaaltijd. En dat betekent dat de Heer Jezus ook deze psalm gezongen heeft voordat Hij naar de hof van Gethsemane ging. In het evangelie lezen we ook, en nadat ze de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg. Dat geeft een hele bijzondere dimensie aan deze psalm, als we bedenken dat de Heer Jezus deze psalm dus heeft gezongen vlak voor zijn lijden, sterven en opstanding. En ook in deze psalm komen een aantal facetten tegen die juist vlak voor dat lijden en sterven ook hebben gespeeld in Jeruzalem. Maar de psalm begint met loof de Heere, want Hij is goed. Sommige vertalingen die geven dat halleluja, waar in mijn Bijbel psalm 117 mee eindigt, als het begin van psalm 118. Het is namelijk dat, ja, in de grondtekst hebben we niet zo'n sterke scheiding als bij ons in de Bijbel. Dus het zou kunnen dat hij met halleluja inderdaad begint. En halleluja, daar hoort natuurlijk altijd een H achter te staan, heb ik al eens meer gezegd, met die namen die op ja eindigen, want dat is de afkorting van de naam van God, Yahweh. Dus jammer dat men die H heeft weggelaten. Halleluja, loof ja, Yahweh. Maar wat in onze Bijbel, althans in mijn Bijbel, met loof wordt vertaald in vers 1. Er zijn heel veel vertalingen die daar vertalen met breng dank, give thanks to the Lord. En dat is eigenlijk ook wat er oorspronkelijk staat. Breng dank aan de Heere, want Hij is goed, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. En dat laatste, zijn goede tierenheid is voor eeuwig, dat kom je ook heel veel keer tegen in de geschiedenis van Israël. Dat is een soort credo van Israël. Bij de tempeldienst, maar ook in de psalmen kom je dat natuurlijk heel veel tegen. Er is zelfs één psalm waar je het constant tegenkomt om de andere zin. De goede tierenheid van God, zijn goede tierenheid is voor eeuwig. En er is wat verschil van inzicht hoe je dat woordje goede tierenheid moet zien. Ik heb het iemand horen zeggen, ja, God tiert van goedheid. Nou, dat is wel misschien erg kort door de bocht, maar het is natuurlijk belangrijk om te kijken hoe de Bijbel het gebruikt, dat woord. Gesed in het Hebreeuws wordt wel weergegeven met liefde, met genade. Maar persoonlijk geloof ik dat het toch meer in de richting ligt van weldadigheid. Een beetje een ouderwets woord. Weldadigheid. Voor de allereerste keer komen we tegen in Genesis 19, vers 19, waar we lezen over de geschiedenis van Lot, als hij daar de engelen op bezoek heeft, die hem uiteindelijk uit Sodom brengen, samen met zijn gezin, zodat hij niet omkomt met het oordeel wat over Sodom gebracht zal worden. Dan zegt daar Lot tegen een van de engelen: zie toch, uw dienaar heeft genade gevonden in uw ogen. En u hebt uw grote goede tierenheid aan mij bewezen door mijn ziel in leven te houden. Daar zie je dus genade. Hè? Ik heb genade gevonden in uw ogen. En uw grote goede tierenheid u aan mij bewezen. En eigenlijk is het, ja, dat God zijn weldaden, het goede wat God doet, aan Lot laat zien. Daarna kom je het nog meer tegen in Genesis. En daar blijkt dus dat het toch te maken heeft met iets wat je doet ten opzichte van de ander, wat goed is. En God is een God die goed doet, die weldadig is. Want Hij is goed en daarom doet Hij ook goed. De Heere is goed in zijn wezen. En daarom doet Hij ook goed in zijn daden. En laat Israël toch zeggen, zijn goede tierenheid is voor eeuwig. En laat het huis van Aaron toch zeggen, zijn goede tierenheid is voor eeuwig. En laten wie de Heere vrezen toch zeggen, ja, zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Het begint met het volk van Israël, want daar gaat natuurlijk die psalm in eerste instantie over. Heeft alles met Israël te maken. Maar dan binnen Israël wordt dan die speciale uitgelezen groep, die uitgekozen groep, door de Heere uitgekozen, de priesterfamilie, het huis van Aaron. En tenslotte dat alle mensen die de Heere vrezen, laten zij toch zeggen dat Gods goede tierenheid is voor eeuwig. En Gods weldadigheid komt natuurlijk het allermeest tot uitdrukking in dat wat Hij tot stand heeft gebracht in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En God heeft natuurlijk geweldige dingen gedaan met betrekking tot de schepping en met betrekking tot ons als mensen, maar in bijzonder natuurlijk met betrekking tot de redding die er is voor de eeuwige verlorenheid. Het is de Heer Jezus die naar deze wereld kwam om zijn leven te geven tot redding voor een ieder die gelooft. Deze psalm die dan in feite natuurlijk door iemand is geschreven, we weten niet wie, er staat geen naam boven vermeld, maar als ik het lees, heb ik de indruk dat het door David geschreven zou kunnen zijn. David die toch met veel vijanden te maken had, in het bijzonder natuurlijk zijn grootste vijand, dat was zijn schoonvader, Saul, die hem naar het leven stond en een paar keer geprobeerd heeft met de daad om hem ook te doden. Maar natuurlijk horen we natuurlijk daarin ook de stem van de Heer Jezus. De Heer Jezus, hij is degene die ook met veel vijanden te maken had, de leiders van het volk, zoals David met de leider van het volk van Israël te maken had, die hem naar het leven stond, zo waren het de leiders van Israël in het bijzonder die de Heer Jezus naar het leven stonden en probeerden hem op zijn woorden te vangen om een bepaald oordeel uit te spreken op dingen die hij op de Sabbat deed, wat helemaal tegen hun idee van de Sabbat inging. De Heer Jezus, hij is degene die inderdaad op God heeft vertrouwd. Hij als mens, de God mens, maar die als mens inderdaad heeft vertrouwd op zijn Vader. Uit de benauwdheid heb ik tot de Heere geroepen en de Heer heeft mij verhoord en in de ruimte gezet. En dat brengt mij in ieder geval in mijn gedachten bij de Hof van Gethsemane. Uit de benauwdheid heb ik tot de Heere geroepen. Wat een benauwdheid was dat. Dat zelfs zijn zweet tot druppels bloed werd. Wat een benauwdheid dat zelfs een engel kwam om hem te versterken. Daar zie je natuurlijk de mens Christus Jezus in het allermoeilijkste moment van zijn leven. Maar zegt hij, de Heer heeft mij verhoord en in de ruimte gezet. En de Heer is bij mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij doen? En dat is ook geweldig als wij dat voor onszelf mogen toepassen. De Hebreeën schrijver die haalt die tekst ook aan. De Heer is mijn helper, ik zal niet vrezen. Wat kan een mens mij doen? Maar hier staat, de Heer is bij mij. En het geweldige is, dat hebben we vanmorgen ook al even gehoord, dat als we in Christus zijn, dan is de Heer ook niet alleen in ons, maar ook om ons heen. Wij zijn in Christus. De Heer is bij ons. Welke omstandigheden we ook zijn, de Heer is erbij. En daarom hoeven we niet bevreesd te zijn. Wat kan een mens mij doen? Inderdaad, mensen kunnen je het leven benemen, zoals broeders en zusters dat ervaren in de landen waar die vervolging zo heel nadrukkelijk aanwezig is. Maar het is de Heer Jezus die tegen zijn discipelen zegt, wees niet bevreesd voor hen die je kunnen doden, maar wees vele bevreesd voor hem die nadat je dood bent je ziel kan werpen in de hel. In de Gehenna staat er dan. De Heer is bij mij te midden van wie mij helpen. Wat is het geweldig als je mensen om je heen hebt die je helpen. Als het niet zo makkelijk meer gaat, als je ouder wordt, als je met een bepaalde ziekte te maken hebt. Of misschien in een andere moeilijke situatie bent. Wat geweldig dat er mensen om je heen zijn die je helpen. Maar het mooie dat hier de psalmist zegt is, de Heer is bij mij te midden van wie mij helpen. De Heer zie je misschien niet, dat is wel zeker natuurlijk, maar die zie je misschien wel in die mensen die je helpen. Daarom zie ik neer, nadruk legt, daarom zie ik neer op wie mij haten. En zo heeft de Heer Jezus in het leven gestaan. En zo is hij die weggegaan. Vers 8, het is beter tot de Heer de toevlucht te nemen dan op de mensen te vertrouwen. Dat is een hele bijzondere tekst. Want iemand heeft het uitgerekend, ik heb het niet nagegaan, maar dat de middelste tekst van de Bijbel is. Het is beter tot de Heer de toevlucht te nemen dan op de mensen te vertrouwen. Wat bijzonder dat de middelste, dat de kerntekst van de Bijbel is. Het is beter tot de Heer de toevlucht te nemen. Er staat niet, het is goed, maar het is beter. Goed, beter, best. Het is beter om tot de Heer de toevlucht te nemen, dan op de mensen te vertrouwen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we mensen moeten wantrouwen, maar als het erop aankomt, ook mensen die je misschien door je hele leven lang al vertrouwd hebt, en er kunnen van die momenten komen of situaties waarin eigenlijk dat vertrouwen beschaamd wordt. En we hebben misschien allemaal wel, en dat is misschien eigenlijk wel zeker, wat mezelf betreft in ieder geval ook, dat je mensen beschaamd hebt in hun vertrouwen met betrekking tot jou. En daarom zegt de Bijbel, het is beter tot de Heer de toevlucht te nemen dan op de mensen te vertrouwen. Natuurlijk mogen we op mensen vertrouwen, maar uiteindelijk moet het de Heere zijn waar we ons vertrouwen op stellen. Op de mensen, hè, staat er, de mensen in het algemeen. Want het is heel opmerkelijk dat niet die volgende tekst de middelste van de Bijbel is. Het is beter tot de Heer de toevlucht te nemen dan op edelen te vertrouwen. De leiders van het volk toen der tijd, de edelen, vandaag de leiders. We afgelopen week hebben we de verkiezingen gehad. Nou, wat een aardverschuiving heeft er plaatsgevonden en wat gaat dat allemaal uiteindelijk brengen? Maar wat is het belangrijk dat we inderdaad niet op die edelen vertrouwen met al de mooie beloften die er gegeven zijn en gegeven worden. Maar die worden ook wel heel vaak ook inderdaad niet nagekomen. De Heere, Hij is degene die erbij is. En Hij is degene tot wie we de toevlucht kunnen nemen. Met betrekking tot ons leven, met betrekking tot de situatie waarin we zitten, met betrekking tot een ziekte waar we mee te maken hebben. Misschien met onze werksituatie of moeilijkheden in de buurt of in je familie of in je gezin. Het is beter tot de Heere de toevlucht te nemen dan op de mensen te vertrouwen. En de psalmdichter, hij is degene die ervaren heeft dat hij te maken heeft met vijanden. De heidenvolken hadden mij omringd, alle heidenvolken hadden mij omringd. Maar hij zegt, in de naam van de Heer heb ik ze neergehouden. En dat doet me dus inderdaad denken dan aan David. Ze hadden hem omringd als bijen, vers 12. Ze zijn uitgedoofd als een doornenvuur. In de naam van de Heer heb ik ze neergehouden. Nou, ik ben imker, dus dan weet ik wel een beetje hoe dat met die bijen kan gaan. Maar ook als je geen imker bent, heb je het misschien ook wel eens een keer ervaren. Maar ze kunnen inderdaad je omringen met het idee van, wij gaan jou steken. Dat merk je aan, dat hoor je aan hun manier van zoemen dan. En ik heb dat zelf een keer ervaren. Ik stond toen op de Joodse begraafplaats met een paar bijenkasten. En op een bepaald moment moet je dan iets in die bijenkasten doen. Dat zit echt op de dag vast. En als er dan een beetje onweer in de lucht zit, dat geeft ze al een extra spanning. En een beetje kou, een beetje winderig. En je moet die kasten openmaken. Nou, dat deed ik dus inderdaad ook. En dan komen ze meteen eigenlijk op je af. Als je dan ook een paar onrustige volk hebt, wordt het nog extra aangewakkerd. En toen had ik een klein stukje van mijn kap, had ik de rits niet dicht. En dan komt er één naar binnen. En als er één naar binnen is, dan komen er meer naar binnen. Maar het hele probleem is dat je kan die kap niet afdoen. Want anders dan komt dat hele zaakje op je af. Dus je moet die kast dichtmaken. En dan inderdaad snel naar de andere kant van de begraafplaats lopen. En daar die kap afdoen. En toen had ik uiteindelijk misschien toch al een 12 steken in mijn gezicht. En 's nachts moest de dokter er nog bij komen met een antigif. Want ik kreeg hartkloppingen en van allerlei verschijnselen van een overdosis aan bijengif. Ze hadden mij omringd als bijen. Maar ik heb ze niet in de naam van de Heer neergehouden. Je kan het die beesten niet kwalijk nemen in zo'n situatie. Maar dan ben je natuurlijk niet blij, dat is wel zo. En mensen zeiden tegen me, nou stop je zeker wel met bijen houden. Nee, ik ben er niet mee gestopt, ik heb ze gelukkig nog steeds. Zeer hard had u mij weggestoten, zodat ik bijna viel, maar de Heere heeft mij geholpen. Iedere keer opnieuw komt dat terug, hè? De Heere is erbij. Beter op de Heere te vertrouwen, de Heere heeft mij geholpen. De Heer is mijn kracht en mijn lied. Mijn psalm staat er in mijn vertaling, want hij is mij tot heil geweest. Heel opmerkelijk, de Herziene Statenvertaling en de Statenvertaling vertalen daar allebei psalm. De Heer is mijn kracht en mijn psalm. Maar er staat eigenlijk mijn lied. Ja, de Statenvertalers, Herziene Statenvertalers komen uit kringen waar heel veel psalmen gezongen worden. Dus misschien dat dat de reden is. Maar dat woordje lied, dat kom je maar 3 keer tegen, dat Hebreeuwse woord. Hier, in deze psalm, in Exodus 15 vers 2. Exodus 15 vers 2. Israël is door de Schelfzee gekomen op een wonderlijke manier. En de Heere heeft daar bevrijding gegeven, verlossing van de vijand. De vijanden die hen achtervolgden, en dan dat prachtige lied wat dan Mozes en de Israëlieten gaan zingen. En waar Mirjam en de vrouwen met tamboerijnen dan ook bij betrokken raken. Ik zal zingen voor de Heere, want hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. De Heer is mijn kracht en lied. Hij is mij tot heil geweest. Dit is mijn God, hem verheerlijk ik. De God van mijn vader, hem roem ik. Dus de Heer is mijn kracht en lied. Hier vertalen ze dus wel lied. Maar dat is inderdaad dat eerst de eerste keer dat je dat woordje, dat Hebreeuwse woord, tegenkomt. De Heer is mijn kracht en lied. Hij is mij tot heil geweest. En dat woordje heil, daar staat het woordje Yeshua. Wat jullie ook hier hebben staan, Mashiach, Yeshua. He, daar staat Yeshua. Dat woordje heil is bijna altijd Yeshua. Dus niet alleen kom je de Heer Jezus tegen in allerlei typen, in allerlei beelden, in allerlei offerdieren en noem maar op. Maar je komt hem ook heel veel keer tegen als het gaat in die naam, Yeshua. De Hebreeuwse naam voor Jezus. Het is de eerste keer dat hij genoemd wordt, is dat dat Jacob op zijn sterfbed ligt. En dan zegt hij, mijn ogen wachten op uw heil, Heere. Op uw Yeshua. Ik wacht op uw Yeshua. Nou, dus hier de eerste keer. Het is helemaal in de context van de verlossing, van de bevrijding. Dat lied daar wordt genoemd. En de derde keer dus kom je er tegen Jesaja 12, vers 2. Jesaja 12. We hebben naar Israël gekeken in het verleden, daar bij de Schelfzee. En nu Jesaja 12 is Israël in de toekomst. Als het verlost is. Verlost is uit de volken. In 12 vers 1. In die dag. Eigenlijk inderdaad. In die dag zult u zeggen. Ik dank u Heere dat u toornig op mij geweest bent. Maar uw toorn is afgekeerd en u troost mij. Zie, God is mijn heil, Yeshua. Ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht, en nu zeggen ze de psalm, maar mijn kracht en lied is de Heere, Heere. Heel opmerkelijk, twee keer Heere met hoofdletters komt eigenlijk bijna nooit voor in de Bijbel. Dus de ik ben die ik ben, de ik ben die ik ben. Hij is mijn kracht en mijn lied. En hij is mij tot heil geworden. Ook weer Yeshua. Wat geweldig dat inderdaad ook wij dat mogen zeggen, dat de Heer Jezus, dat God onze redder, onze verlosser is geworden in de Heer Jezus. En dat de Heer is mijn kracht en mijn lied. Er staat niet de Heer is, voor de Heer is mijn kracht en mijn lied. Maar de Heer is mijn kracht, maar hij is ook het lied. Hij is ook het lied wat hij in mijn hart geeft. Zoals Paulus en Silas in de gevangenis met kapotgeslagen ruggen zaten en lofzangen zongen midden in de nacht. Wat geweldig dat je dat kunt doen in zo'n omstandigheid. Zoals onze broeders en zusters in Saoedi-Arabië of andere landen inderdaad blij kunnen zijn en enthousiast kunnen zijn. Eigenlijk in een soort geestelijke nacht waar zij te midden van leven. En dan toch inderdaad de Heere de eer, de glorie en aanbidding brengen. Ik ga niet vers voor vers, even vers 16. Waar de rechterhand van de Heere drie keer wordt genoemd. De rechterhand van de Heere doet krachtige daden. De rechterhand van de Heere is hoog verheven. De rechterhand van de Heere doet krachtige daden. En ook die rechterhand kom je weer tegen in Exodus 15. Waar de Heere inderdaad door zijn rechterhand die geweldige overwinning geeft op de Egyptenaren. De Israëlieten hebben er helemaal niets voor hoeven vechten. Het is de Heere die het daar echt helemaal gedaan heeft. En zo heeft de Heere het in de Heer Jezus ook voor ons helemaal gedaan. Wij kunnen er zelf niks aan doen, niks aan toevoegen, niks aan afdoen. De Heere heeft de overwinning behaald. En daarom zingen wij alle lof en eer voor de Heere. Vers 17, ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de werken van de Heere vertellen. De Heere heeft mij wel zwaar gestraft, maar aan de dood heeft hij mij niet overgegeven. poosje geleden heb ik de laatste preken van Spurgeon gelezen. Dat is een boekje van 7 preken staan erin. En de eerste preek die hij daarin schrijft, kort voor zijn sterven, is deze. Psalm 118, vers 17. Ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de werken van de Heere vertellen. Andere vertaling, opdat ik de werken van de Heere zal vertellen. De Heer heeft me wel zwaar gestraft, gekastijd, maar heeft mij aan de dood niet overgegeven. En natuurlijk, inderdaad, wij, tenzij de Heer voor die tijd terugkomt, wij zullen allemaal sterven. Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Maar het geweldige is, als we de Heer Jezus kennen, dan zullen we niet sterven in geestelijke zin. Dan zullen we inderdaad leven. En wij leven nu al om de werken van de Heer te vertellen. Waarom heeft God ons in leven gelaten? Waarom heeft God ons tot leven gebracht, tot leven gewekt, geestelijk gezien? Om de werken van de Heer te vertellen. Het allergrootste werk natuurlijk in de persoon van de Heer Jezus Christus. Ik zal u loven, vers 21, omdat u mij verhoord hebt en mij tot heil geweest bent, weer Yeshua. De steen die de bouwers verworpen hadden is tot een hoeksteen geworden. En nu komen we bij een stukje waar ik aan het begin aan refereerde, dat wat hier in dat laatste gedeelte van die psalm staat, dat een realiteit is geworden, dat als het ware vervuld is geworden in de laatste week van het lijden en sterven van de Heer Jezus. Vlak voordat hij gaat lijden en sterven, dan spreekt hij met de schriftgeleerden en met de fariseeën. En dan vertelt hij hun onder andere een gelijkenis. En in aansluiting daarop zegt hij dan in onder andere Matteüs 21 vers 42... Die gelijkenis over die slechte landbouwer zat er bij mij boven. Dat iemand een wijngaard plantte en dat hij uiteindelijk om de vruchten vroeg. Maar ja, diegenen die die wijngaard dus pachten, die hebben al die boodschappers van die eigenaar of mishandeld of gedood. En uiteindelijk de eigen zoon die dan door die eigenaar wordt gestuurd, die hebben ze dan ook gedood. Dus vlak voor zijn lijden en sterven spreekt hij deze gelijkenis en dan zegt hij tegen ze in vers 42, hebt u nooit gelezen in de schriften, de steen die de bouwers verworpen hadden, die is tot een hoeksteen geworden, dit is door de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen, daarom zeg ik u dat het koninkrijk van God van u weggenomen zal worden en aan een volk gegeven dat de vrucht ervan voortbrengt. En wie op deze steen valt zal verpletterd worden en op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. En toen de overpriesters en fariseeën deze gelijkenissen van hem hoorden, begrepen ze dat hij over hen sprak. En ze probeerden hem te grijpen, maar ze waren bevreesd voor het volk, voor de menigten. Dus hier zie je dat de Heer Jezus dus zelf die tekst aanhaalt en in feite zegt, ja, ik ben die steen. Zoals die zoon door die pachters werd gedood, zo ben ik de steen die door de bouwlieden is verworpen. De bouwlieden, de leiders van Israël, dat waren diegenen die verantwoordelijk waren voor de bouw. Voor de geestelijke bouw ook, want zij moesten uit de wet onderwijzen. Maar dat hebben ze niet gedaan. En uiteindelijk hebben ze de Heer Jezus, de steen, hebben ze verworpen. Maar als je dan doorleest natuurlijk, dan blijkt dat die steen uiteindelijk ook degene is die het oordeel brengt. Want wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden. En op wie hij valt, met andere woorden, de Heer Jezus is de redder en de rechter. Het is diezelfde steen waar in die prachtige droom van Nebukadnezar natuurlijk over dat beeld. Hè, dat, met dat gouden hoofd en uiteindelijk met die voeten van ijzer en leem. En dan komt er een steen zonder handen los van een berg. En die komt uiteindelijk bij dat beeld terecht en die slaat dat beeld tegen de vlakte en die verpulvert dat beeld. En zelf wordt die steen tot een grote berg. En dat wil in feite het koninkrijk van God. Als de Heer Jezus terugkomt, dan gaat hij zijn koninkrijk wereldwijd oprichten. Heel bijzonder dat deze woorden dus in die psalm die hij net voor zijn lijden en sterven heeft gezongen, dat hij dan ook hier over die steen heeft gezongen, waar hij met de discipelen, met zijn vijanden over gesproken heeft. En dit is door de Heere geschied. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laten wij ons op deze dag verheugen en verblijd zijn. Och Heere, breng toch heil. Och Heere, geef toch voorspoed. Hosanna. Hosanna. Wat daar, dat brengt toch heil. Daar staat Hosia. En men neemt over het algemeen aan dat als de mensen dat Hosanna zingen op de zondag, dat de Heer Jezus over de Olijfberg gaat, hè, wat wij dan Palmzondag noemen, gaat hij over de Olijfberg heen richting Jeruzalem. En de scharen die hakken takken van de bomen, van de palmbomen, en die zwaaien met die palmtakken en ze zingen Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heere. Staat hier ook. Och Heere, breng toch heil. Och Heere, geef toch voorspoed. Gezegend wie komt in de naam van de Heere. Baruch haba beshem Adonai. Misschien dat we dat zo meteen kunnen zingen. 362 is dat volgens mij de opwekking. Maar in ieder geval, gezegend hij die komt in de naam van de Heere. Deze woorden, zij spreken dus van die, in die laatste week voordat de Heer Jezus zijn weg naar het kruis gaat. De Heer is God. Hij heeft ons licht gegeven. Hij heeft ons licht gebracht, staat er eigenlijk letterlijk. Hij heeft ons licht gebracht en dat licht is natuurlijk de Heer Jezus die gezegd heeft, ik ben het licht der wereld. En wie mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen. En dan bindt het feestoffer vast met touwen tot aan de horens van het altaar. Het altaar, wat in de tempel stond, trouwens ook in de tabernakel, dat brandofferaltaar, dat had horens. Hier ook altaar trouwens ook, maar had horens, vier horens op de hoek. En daar werden de dieren aan vastgebonden voordat ze dus geslacht werden. En hier zien we dus dat de Heer Jezus, hij is natuurlijk het feestoffer. Hij is het offer van het feest. Welk feest? In het bijzonder Pasen. Het Pesach, het feest van de verlossing. Waar de lammeren geslacht werden in de tempelvoorhof. Bindt het feestoffer vast met touwen tot aan de horens van het altaar. Dus we zien eigenlijk in dat laatste stuk van die psalm dingen gereeds geprofeteerd door de psalmdichter die te maken hebben met die laatste week van de Heer Jezus voordat hij gaat lijden en sterven. En hier heb je dat lijden en sterven natuurlijk met dat offer. U bent mijn God, daarom zal ik u loven. Mijn God, ik zal u roemen, ik zal u verhogen. Loof de Heere, want hij is goed. Want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. En daar eigenlijk ook weer, dank de Heere, want hij is goed. Als je dankt, loof je eigenlijk ook. Het is opmerkelijk als je bij Paulus leest, hoeveel keer hij spreekt over danken. We hebben het vanmorgen ook gelezen, Filippenzen. Brengt alles onder dankzegging, maakt het alles onder dankzegging bekend bij God. Nou, ga maar kijken in een concordantje hoeveel keer Paulus spreekt over danken. Heel veel. Hij spreekt helemaal niet veel over loven en prijzen. Maar wel heel veel over danken. Want als je dankt, dan zet je ook de Heere centraal. Net zoals je dat in feite met loven en prijzen ook doet. En wat hebben wij een geweldige reden om de Heere te danken. Te danken, want hij is goed. Want hij is tof. Want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Zijn weldaden zijn voor eeuwig. Wat hij in de Heer Jezus heeft gedaan, is voor eeuwig. Een eeuwige verlossing heeft hij tot stand gebracht. Geprezen zij zijn naam. Amen.